Ik wilde de catechisaties voor morgen nog een keer herhalen, gemeente, als afkondiging. Omdat de tijden enigszins veranderd zijn en ik zou het jammer vinden als er iemand op de verkeerde tijd zou komen. De tijden staan overigens ook allemaal in het kerkblad. Morgen zullen er dus catechisaties zijn van 6:15 tot 7:00 voor jongens en meisjes van 12 tot en met 14 jaar. Van 7:00 tot 8:15 jongens en meisjes van 15 en 16. En van 8:15 tot 8:30 jongeren van 17 jaar en ouder. Tot zover deze herinnering. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 65 het eerste en het derde vers, 65, 1 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen, tot u met stil ontzag, daar zal men u, o God, betalen geloften, dag bij dag. En het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis, 1 en 3 van Psalm 65.
Thank you.
Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen aansluitend uit de tweede psalm, het zevende vers, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun heren, welzalig zij die vast op hem betrouwen. Daarna lezen we uit het woord van de Heere. Schriftlezing is uit Johannes 3, vanaf het 11e tot en met het 21ste vers. We noemen nu Johannes 3, vers 11 tot en met 21, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van de tweede psalm, het 7e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zitten ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 3 vanaf vers 11. Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben en gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover het gedeelte van het woord van de Heere wat we wilden lezen aan het begin van deze dienst. We willen vanavond verder gaan met de overdenking van de Dordtse leerregels. Gedeelte uit hoofdstuk 2 en de tekst voor de prediking is uit dit hoofdstuk, Johannes 3, het 16e vers.
Bekende woorden, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Op dit woord en ook andere gedeelten uit de schrift is gegrond wat we in onze belijdenis vinden, Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, de paragrafen 5 tot en met 7. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, en we denken bijzonder na over de paragrafen 5, 6 en 7. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 5. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle mensen, aan alle volken en mensen tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof. Paragraaf 6. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, noch in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiet niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. En paragraaf 7. Maar zovelen als waarachtig geloven en door de dood van Christus van de zonde en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij aan niemand schuldig is. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Voor de tweede maal schenkt u het ons, Heere, dat we samen mogen zijn in uw huis. Voor de tweede maal mochten de deuren opengaan. En ook in deze tweede dienst ligt het woord geopend. Maar wat wij vanmorgen niet konden missen, is ook vanavond dringend nodig. Dat is dat u zelf tegenwoordig bent, onder en in de prediking van uw woord. En dat u ons in de prediking, in het uitdragen van de boodschap, het licht van uw geest schenkt, opdat wij de dingen die overdacht zijn, helder voor ogen mogen zien. En ja, bij het uitdragen van die boodschap zo door u bediend worden, dat wij u alleen naspreken. En dat het woord zo zijn kracht mag doen, dat wij mogen ervaren dat gij het zijt die uw woord bedient. Heren, dat is altijd het grootste en het rijkste wat iemand die de boodschap mag uitdragen en ervaren kan op de kansel. Om u over te houden als de uitdeler van de menigerlei genade, als de grote bedienaar van het heiligdom, dan moeten we zelf wegvallen. En als het goed is, willen we zelf dan ook wegvallen. Opdat u alle eer ontvangt, opdat u uw werk kunt doen. Heere, laat ons dan vanavond wegvallen, opdat er zo ruimte komt voor u en voor uw werk en voor de boodschap van vrije genade, die vanuit schrift en belijdenis vanavond wel heel indringend en heel duidelijk aan ons wordt voorgelegd. Geef ons licht in deze geheimenissen en laat het zo mogen zijn dat we met ernst, in gebondenheid aan uw woord en ook met bewogenheid de boodschap in het midden van de gemeente mogen leggen. Maar wil u zelf er ook zo in meekomen dat wij mogen luisteren? Wil alles wat een hindernis kan zijn bij het luisteren naar uw woord genadig wegnemen? En u weet, er kan zo onnoemelijk veel zijn. Zeker wanneer het vanavond ook gaat over de gestalte van het ongeloof. En over allerlei hindernissen die het werk van uw genade in de weg staan, dan mogen wij toch bidden of u al die hindernissen wilt wegnemen. Afleidende gedachten, onverschilligheid, verzet, oppervlakkigheid. of de zorgvuldigheden, dat zijn de zorgen van het leven. Of een geest van ingezonkenheid en moedeloosheid. Heere, alles wat het luisteren naar uw woord in de weg staat, neem u het genadig weg. En leg onze gedachten gevangen onder uw woord. Ja, wil niet alleen geven dat we mogen luisteren, maar schenk dat het woord door mag dringen tot in de diepste vezels van ons bestaan. Dat we door uw woord en door uw geest geraakt mogen worden. En dat het woord zo een weerhaak mag slaan in ons hart en in ons leven, dat we het nooit meer kwijtraken. Dat bidden we heel in het bijzonder voor hen die u niet kennen, nog onbekeerd zijn. Heere, u kent ze bij name. Want terwijl wij de harten niet kennen en zeker niet volmaakt kennen, kent u ons zo door en door, dat u weet wat in ons hart leeft en dat u ook de namen weet en de levens kent van hen die nog onbekeerd voortleven. Heere, geef dat dat vanavond gezien mag worden en beseft mag worden, dat onbekeerlijkheid en ongeloof schuld is voor u. Dat er geen verontschuldiging bestaat, wanneer wij althans met het woord van u in aanraking gekomen zijn, zoals wij allen, dan is er geen manier om ons daarvan af te maken. Maar doe het ons ook beseffen, opdat er een heilige onrust in ons binnenste geboren wordt. En we gaan zoeken om van onze schuld en van onze zonde, van die vele zonden, maar ook en in het bijzonder van de zonde van ongeloof en onbekeerlijkheid verlost te worden. Denk aan hen, heren, die met hun zonde worstelen, die last gekregen hebben van de hardheid en de weerbarstigheid van hun hart, die van zichzelf niets goeds kunnen zeggen, maar die met hun schuld voor u in het stof leden buigen en u zoeken, maar die niet weten hoe het moet. Christus te kennen is noodzakelijk, maar waar zullen ze hem vinden? Heere, zou u vanuit het woord juist ook aan zulke mensen onderricht willen geven en hen willen laten zien dat ze bij zichzelf ook nooit iets goeds zullen vinden, dat ze in hun eigen hart ook Christus niet zullen vinden, maar dat die zaligheid die in Christus Jezus is hen verkondigd wordt in het heilig evangelie. O, leg dan de weg der zaligheid, zoals die in het evangelie open ligt, ook open voor hun hart. En wil u Christus aan hun hart verklaren vanuit het gewaad van het evangelie. Hun ogen daarvoor openen en geven, al is het door de tranen of door de nevels heen, dat ze de zaligheid mogen zoeken in hem, van wie het toch in uw woord gezegd wordt, dat de zaligheid nergens anders te vinden is dan in die ene, de Heere Jezus Christus, want er is één naam onder de hemel gegeven. Heere, geef u ons dan een tong en woorden om die ene naam te spellen, om die ene naam in zijn breedte, lengte, diepte en hoogte uit te stallen in de prediking. Wil u geven, Heere, dat ook uw kinderen onderwijs mogen ontvangen? Al gaat het vanavond, omdat dat het onderwerp is van de prediking, toch wel heel in het bijzonder over de roeping waardoor onbekeerden geroepen worden. En de roeping die krachtdadig gezegend wordt in het moment van de bekering tot u en van de eerste ritselingen van het leven van het geloof. Daar kunnen uw kinderen zich nooit boven verheffen. Want wat in de eerste beginselen, wat in dat allereerste begin van het geloofsleven gebeurt, die verborgenheid van de wedergeboorte en van de bekering, diezelfde genade, hebben uw kinderen steeds weer en steeds meer nodig. Heere, wil u, die die genade schenken wilt en laten verklaren wilt vanuit uw woord, en dan ook vanuit uw woord vanavond onderwijzen. Het zij dat ze terug mogen blikken naar wat u gaf, want als u in hun leven kwam met de krachtige werking van uw geest, dan is het louter genade. Er is geen nagelschrap van onszelf bij. Het zij dat ze staan mogen naar verdieping, naar vermeerdering van de kennis van het geestelijke leven. O, wil u dan hen laten zien dat ze die verdieping nooit bij zichzelf zullen vinden, Niet in de tranen, niet in de gebeden, niet in hun offers, niet in hun werken. Maar dat die genade ligt, dat die verdieping ligt in de bron van alle zaligheid, de enige bron, Jezus Christus en die gekruisigd. En dat alle gaven en schatten in hem te vinden zijn, om niet. Heere, dat betekent dat wij niets moeten worden, leeg moeten worden, sterven aan onszelf. Om nu als mensen die altijd de doding van de Heere Jezus Christus in zich omdragen. Dat wil zeggen door de dood heen gaan, telkens weer opnieuw. Het leven mogen vinden in die vorst van leven. Jezus Christus en die gekruisigd. Heere wil zo aan de hele gemeente denken. Aan ons allen zoals we hier zijn. En ook aan degene die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon of degene die op een later tijdstip van deze dienst getuigen zijn door middel van een bandopname. Wil u zegen schenken. Het is toch uw woord, Heere, de prediking van wet en evangelie, van recht en van genade die door u gebruikt wil worden. En dan hebben wij het zowel in het luisteren als in het spreken er niet naar gemaakt. Dat u van onze woorden gebruik zou willen maken. Van onze mond of van onze oor wil u het nochtans doen, omdat u het toch zelf gezegd hebt. Denk aan ons, Heere, zoals we hier zijn. Laat het ons een wonder mogen zijn dat we hier samen zijn. We zijn ieder ogenblik in nood, dagelijks in gevaar. Het oude Latijnse lied zegt het, midden in het leven zijn wij door de dood omvangen. We zijn daar deze week weer heel bijzonder bij stilgezet. Niet alleen door het oorlogsgeweld waardoor deze wereld geteisterd wordt. Maar ook doordat zo heel aangrijpend meer dan 800 mensen in enkele minuten tijds in de golven omkwamen. Toen die veerboot, de Estonia, in de golven verdween. Heere, hoeveel malen hebben wij al niet gereisd. Het zij over land of over zee of door de lucht. Hoeveel malen zijn wij al niet gespaard? O God, dat het ons tot ootmoedige dankbaarheid mag stemmen, maar ook tot het voortdurende gebed dagelijks voor onszelf en voor onze kinderen. Heere, wees u een bewarende muur, een vurige muur rondom ons. En denk aan die vele familieleden die door smartelijk en pijnlijk verlies in rouw gedompeld zijn. Heere, wil u de wonden helen. En laten deze krachtige roepstemmen, waaraan het in onze tijd niet ontbreekt, gezegend en geheiligd mogen worden aan de harten. Denk, Heere, aan ons ook als gemeente. We mogen vanavond als gemeente samenkomen, midden in een wereld die verbrokkelt, midden in een wereld die kreunt, midden in een wereld waarin ook allerlei tekenen zichtbaar zijn dat u komt op de wolken. Geef dat we dat ook mogen verstaan. En dat we in het licht van de ernst van de tijden ook mogen beseffen wat het betekent om gemeente te zijn. Heere, laat het zo mogen zijn dat uw woord dan onder ons zijn kracht doet. En dat we bij het woord leven. Wil u velen onder ons bekeren. Wil u krachtig met uw woord en geest onder ons werken. Wil u ook alle arbeid in uw koninkrijk daartoe gebruiken. Allereerst de prediking van het heilig evangelie, maar ook alle onderzoek van uw woord door de week op de verenigingen, of ook het catechetisch onderwijs wat deze week weer beginnen gaat. Heere, wil u geven dat het zo mag zijn dat ook in dat eenvoudig onderricht iets mag doorklinken van de prediking van het evangelie en dat de leer die uitgelegd wordt en uitgestald wordt niet alleen maar iets mag betekenen voor zover we het uit ons hoofd leren, maar ook wortel mag schieten in ons hart, ook in de harten van onze jonge mensen. Bewaar onze jonge mensen bij uw woord. Bewaar ze ook bij de kerk en bij de gemeente. Heere, we bidden van u. Wil u in deze tijd waarin vele jongeren of kerkelijk zo slordig leven, of de dienst van u vaarwel zeggen, ons en onze kinderen bij uw woord bewaren. We zijn in een tijd waarin het woord kerkverlating schering en inslag is. Niet beter dan de kerken die ook zichtbaar leeglopen. Heren, er zijn er ook onder ons die uw dienst en die uw woord vaarwel hebben gezegd. O God, wil u ze terugbrengen. Wanneer er misschien ouders of grootouders in de kerk zitten met verdriet in hun hart. Om een of meer van hun kinderen die niet meer onder uw woord zijn. Niet alleen in onze kerk, maar ook niet in andere kerken. Heren, wil u ze terugbrengen. U kunt het toch doen. Door op dit ogenblik, terwijl ze misschien zijn op plaatsen waar ze niet horen. Terwijl ze misschien kijken naar dingen waarnaar ze niet behoren te kijken. Door een psalmregel in hun hart te brengen die ze op de zondagsschool leerden. Aan de knie van vader of moeder. En door dat zo aan hun hart toe te passen dat ze geen rust meer vinden. In de dingen waarin ze behagen scheppen. Maar gegrepen worden. O Heere, doe het tot eer van uw naam. En tot heil van zondaren. Wil u dat ook doen onder ons in het midden van de gemeente? U kent ze, Heere, die dreigen af te dwalen. U weet van hen die allerlei vragen hebben. U weet van hen die soms zo moeilijk in de dingen van uw woord kunnen geloven. Of zich aan de tucht van uw woord willen onderwerpen. Ach, het is voor ons alle van nature onmogelijk. Maar wil u ons een buigend hart geven. En het leren zien vanavond in het licht van de prediking van het evangelie. Hoe gezegend zij zijn die door genade in de weg van bekering en geloof iets van dat werk van Christus mogen kennen. En hoe arm de jongen, het meisje, de ouderen, ook de hoogbejaarde is, die dat alles moet missen. Heere, ontferm u over ons land en over ons volk. Wil u in het midden van ons land en volk, onder de regering, in ons vorstenhuis, een wederkeer tot u schenken, schenk het ook onder ons. En wil u uw koninkrijk doen komen met kracht en de werken der duisternis verstoren. Heere, gebruik daartoe de prediking van uw woord. En wil u zelf uit vrije gunst in ons midden zijn. We bidden dat niet om iets van onszelf. Wij hebben gezondigd. We hebben het ernaar gemaakt dat u ons voorbij zou gaan. We hebben het ernaar gemaakt dat u ons ook in deze dienst voorbij zou gaan. En doe daarom niet naar onze zonde, Heere. Maar wil u neerzien op het bloed van Christus. En ons aanschouwen als in zijn bloed. Als in de mist van zijn bloed. Want wanneer u ons aanziet in hem, dan zult u zegenen. Want u kunt van het werk van Christus niet af. Dan moet u zegenen. Heere, zie ons aan, enkel en alleen in hem, de Zoon van uw liefde, uit genade. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 95, de verse 4 en 5. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de dienst van de Heere. We zingen Psalm 95. Vers 4 en 5, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. En het vijfde vers, verhard u niet, neemt zijn genaoot moedig aan, laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. 4 en 5 van Psalm 95.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vree. Mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid tree. Psalm 85, het derde vers. Aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente. Binnen de christelijke kerk bestaat er eigenlijk nauwelijks onderscheid en nauwelijks tegenstelling over de vraag of de prediking al of niet Christus prediking moet zijn. Dat stemt iedereen toe. Natuurlijk moet prediking verkondiging zijn van Jezus Christus en die gekruisigd. Zo zegt Paulus het immers in het begin van de eerste brief aan de Korintiërs, dat hij niet voorgenomen had iemand anders onder hen te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En daarmee wil hij zeggen dat de persoon van Jezus Christus en het werk van Jezus Christus in het hart, in het centrum van de prediking moet staan. En die les die Paulus daar in de Bijbel aan ons voorhoudt, is door de eeuwen heen ter harte genomen. In alle kerken, wanneer ze tenminste nog christelijk willen heten, is wel enigszins die nadruk overgenomen. Prediking is Christus prediking. Maar al bestaat daarover geen onderscheid en geen verschil van mening, de vraag dringt zich onmiddellijk op, maar hoe moet Christus verkondigd worden? Wat betekent het wanneer wij zeggen dat in de prediking Jezus Christus en die gekruisigd in het middelpunt moet staan? En daar gaan de wegen heel erg uiteen. Om meteen maar met de deur in huis te vallen, de remonstranten tegen wie de Dordtse leerregels zich keren, zeiden natuurlijk dat prediking Christus prediking moest zijn. En dat de verkondiging van het woord moest wijzen op hem, die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Maar dat vatten ze dan wel zo op, dat Jezus Christus de zonde van de hele wereld verzoend had. Dat de Heere Jezus Christus voor alle mensen de schuld gedragen had. En daarom mocht de prediker, en u begrijpt, ik zeg het maar eenvoudig, daarom mocht de prediker volgens de remonstrantse opvatting zo tegen ieder mens hoofd voor hoofd in de kerk of in een tentbijeenkomst zeggen: Jezus Christus is voor u gestorven en het enige wat nog nodig is dat u nu Jezus Christus aanvaardt als uw zaligmaker. Kijk, dat is een vorm van Christusprediking. U kunt niet ontkennen dat de naam van de Heere Jezus Christus in die prediking genoemd wordt. U kunt zelfs niet ontkennen dat de naam van de Heere Jezus Christus in zekere zin een belangrijke plaats in die prediking inneemt. Maar het is een door en door onbijbelse prediking. Omdat Christus in deze prediking niet alleen de zaligmaker is. Hoogstens voor een deel de zaligmaker. In deze prediking heeft Christus wat gedaan. En moeten wij de rest doen. Namelijk hem aanvaarden. En dat is volstrekt in strijd met de Bijbelse Christusprediking. En daarover gaat het vanavond. En dat is dan ook het thema voor de prediking. De Christusprediking. En we letten vanuit onze belijdenis dan op drie aspecten. Allereerst op de Christusprediking en de belofte. U vindt dat in paragraaf 5. Voorts is de belofte van het evangelie enzovoort. In de tweede plaats de Christusprediking en het ongeloof. Dat velen, staat er in paragraaf 6, door het evangelie geroepen zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar door ongeloof vergaan en wat er verder volgt. En in de derde plaats de Christusprediking en de toe-eigening. Maar zovelen als er waarachtig geloven, dat is door het geloof Christus toe-eigenen. En dat vindt u in paragraaf 7. Dus het gaat om de Christusprediking. Allereerst de Christusprediking en de belofte. In de tweede plaats de Christusprediking en het ongeloof. En in de derde plaats de Christusprediking en de toe-eigening. Het is alweer even geleden dat we samen nadachten over het begin van dit tweede hoofdstuk van onze Dordtse leerregels. En u weet dat het in het tweede hoofdstuk gaat, anders dan in het eerste, over de betekenis van de dood van de Heere Jezus. Simpel gezegd komt in dit tweede hoofdstuk de vraag aan de orde: voor wie is Jezus Christus gestorven? En we hebben het al aangehaald. En u begrijpt, we zeggen het in eenvoudige taal, niet in alle subtiele zinswendingen die door oude en nieuwe remonstranten worden gebruikt. Bij de remonstranten was het zo dat men op die vraag dit antwoord gaf. Jezus Christus, zo zei men, is voor alle mensen gestorven. En daarom mag Jezus Christus ook aan alle mensen vrijuit worden aangeboden en vrijuit worden gepredikt. En dan moet er aan die mensen gezegd worden met bevel van geloof en bekering. En nu moet je deze Christus aanvaarden. En dan werd de nadruk gelegd op de vrije wil. De vrije keuze. Iets wat de mens zelf uit eigen kracht, eventueel met behulp van de genade van Christus, moest doen. En we hebben de vorige keer al gezien dat dat een leer is die niet naar de schriften is. Want dat nergens in de Bijbel gezegd wordt dat Jezus Christus voor alle mensen zonder onderscheid gestorven is. Jezus Christus zegt zelf dat hij zijn ziel gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. En in Johannes 10 spreekt hij over zichzelf als de goede herder. En hij zegt dan: en de schapen horen mijn stem. En ik geef mijn leven voor de schapen, niet voor iedereen. En als we dan de teksten die door remonstranten graag worden aangehaald, daar allemaal nog zouden bij betrekken, bijvoorbeeld 2 Korinthe 5, dat Jezus Christus voor allen gestorven is, dan ziet u in het tekstverband dat het daar niet gaat over alle mensen zonder onderscheid, maar over al degenen die in hem geloven. En zo is de doorgaande lijn van de Bijbel heel duidelijk, dat Jezus Christus gestorven is en zijn bloed gegeven heeft voor zijn kinderen, voor zijn kerk, voor de uitverkorenen, degenen die hem van de Vader gegeven zijn. Kijk, en omdat de Calvinisten in de dagen van de remonstranten en van de twist met de remonstranten dat benadrukten, zeiden die remonstranten: wel, als jullie die mening zijn toegedaan, nou, dan hoef je niet meer te preken. Dan hoef je geen zending meer te bedrijven. Dan heb je eigenlijk helemaal niets te verkondigen aan de mensen. Want dan zal God die uitverkorenen toch wel toebrengen. En dan kun je eigenlijk toch het evangelie niet verkondigen. Want dan zit je altijd met het feit dat het alleen maar voor de uitverkorenen is. En dan kun je toch niet ruim en breed en diep het evangelie leggen aan het hart van alle mensen? Wel, tegen dat soort opmerkingen die tot op de dag van vandaag tussen haakjes nog gehoord worden, gaat met name het 5e artikel van dit hoofdstuk in. Hier wordt gezegd dat, ook al gaan we er op grond van de Bijbel van uit, dat Jezus Christus alleen voor de zijnen gestorven is en dat zijn zoenbloed alleen aan zijn kinderen ten goede komt, dat het niettemin zo is dat het evangelie in al zijn breedte en in al zijn ruimte aan alle creaturen verkondigd mag worden. En dat is eigenlijk in de voorgaande paragrafen voorbereid. Want als in de vorige paragrafen gesproken wordt dat Jezus Christus zijn bloed gegeven heeft voor de zijne, dan wordt in paragraaf 3 ook gezegd, dat betekent tegelijkertijd dat zijn bloed genoeg is voor de zonde van de hele wereld. Met andere woorden, de fontein van Jezus' bloed is een altijd wellende fontein. Een fontein die altijd bloed, reinigend bloed, reddend bloed voortbrengt. Wanneer iemand tot bekering komt, zal hij nooit horen, en nu bent u de laatste. Nu is er geen reinigende kracht meer in het bloed van Christus over. Er is in dat bloed van Christus genoeg kracht voor de zonde van de hele wereld. En daar knoopt deze vijfde paragraaf bij aan. De belofte van het evangelie is, zo lezen we, dat een iegelijk die in die gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En deze belofte, dat dus wie in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, die belofte moet aan alle volken en alle mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid verkondigd en voorgesteld worden. Hier worden belangrijke dingen gezegd over het wezen van de prediking. Laten we zo wat dingen aanstippen. Allereerst wordt gezegd dat prediking, de prediking van de belofte van het evangelie, moet geschieden aan alle volken waaraan God naar zijn welbehagen het woord zendt. Hier wordt dus rekening mee gehouden met het feit dat God soms ook gebieden heel lang verstoken laat blijven van het evangelie. We weten dat. Het evangelie is vanuit Jeruzalem met telkens wijder wordende cirkels verkondigd over de hele aarde. Het heeft uiteindelijk ook deze lage landen bij de zee bereikt. Maar er zijn nog steeds allerlei gebieden in deze wereld waar het evangelie of helemaal niet, of nog maar zeer gebrekkig en zeer terdele geklonken heeft. En er zijn misschien nog meer gebieden in deze wereld waar het evangelie wel geweest is, maar waar nu weinig of geen spoor van het evangelie meer te vinden is. En in dat licht is het een wonder, gemeente, en laten we daar niet gering over denken vanavond, dat God onder ons, ook in Nederland, dat het na al Gods zegeningen in verleden en heden telkens weer verzondigd, dat God in Nederland het evangelie nog laat. We hebben het wel eens over het donkere van de tijd. We hebben het wel eens over het verval van de natie en het verval van de normen. En u weet wel van me, daar is reden om over te spreken. Maar laten we de andere kant maar nooit vergeten. Het is een wonder van God dat het evangelie in de landen die onder het juk van het communisme zaten vaak werd versmoord, en dat het evangelie in de vrijheid, blijheid, geest die Nederland met name na de Tweede Wereldoorlog geteisterd heeft, niet is verzwolgen. Het is er nog. Naar Gods welbehagen. Niemand weet hoe lang, u niet en ik niet. Maar het is als een teken van Gods goedheid en welbehagen, dat eeuwig blijvende woord, dat heilig evangelie. En zolang dat evangelie er is en openlijk en in vrijheid verkondigd mag worden, klinkt het de belofte van het evangelie. En wat is die belofte van het evangelie? Dat een ieder die in hem gelooft, en in hem, dat is in de gekruisigde Christus, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Laten we erop letten dat hier het woord belofte in het enkelvoud staat. Dat zou u misschien wat kunnen verbazen, want u zegt, er staan toch heel veel beloften in het evangelie. Jazeker, talloze beloften. Beloften van allerlei aard en strekking. Beloften die te maken hebben met het dagelijkse leven. In de psalmen staan beloften dat de Heere de zijnen in hongersnood en in ellende niet zal begeven. Er staat dat hij ze in moeilijke omstandigheden zal uithelpen. Daar hebt u een categorie, een soort belofte die in de Bijbel staan en die kostbaar zijn en een betekenis hebben. Er zijn beloften dat de Heere zijn volk, ook al dwalen ze soms af, toch niet zal begeven en toch niet zal verlaten. Dat hun namen geschreven staan in het boek van het leven, dat niemand ze uit hun hand, uit Gods hand kan rukken. Ach, er zijn er zoveel en veelsoortige beloften. Maar Gods woord spreekt soms ook over de belofte in het enkelvoud. En die spreekwijze volgt onze belijdenis hier om te laten zien dat te midden van de vele beloften die in de Bijbel staat, er één specifieke, één nadrukkelijke belofte is die eigenlijk het hart vormt van heel het evangelie. En het hart van het evangelie wordt wel de belofte genoemd, de belofte bij uitstek. De allerbelangrijkste belofte, te midden van de vele beloften die er in de Bijbel staan. En wat is die belofte? Die belofte is dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En hier wordt ons duidelijk hoe Christus gepredikt moet worden. O zeker, er zou meer te zeggen zijn dan wat in deze eenvoudige woorden staat, maar het hart van de zaak wordt in deze belofte samengevat. Prediking van Christus is dus prediking van de gekruisigde Christus. Nee, dat maken we niet los van zijn geboorte. Dat maken we ook niet los van zijn opstanding, dat zeker niet. We maken het niet los van zijn hemelvaart, van al de werken die Christus als borg en middelaar hier op aarde gedaan heeft. Maar te midden van al die werken die Christus hier op aarde deed, is het evangelie van het kruis het hart en het centrum. En daar worden we erop gewezen, gemeente, dat Jezus Christus in de prediking vooral uitgestald mag worden en moet worden als de gekruisigde, als de gevloekte. Dat bedoelde Paulus toen hij het aan de Korintiërs schreef. En ik heb niemand onder u geweten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En hij schreef erbij dat evangelie van de gekruisigde Christus, dat is voor Grieken en Romeinen een dwaasheid. En het is voor de Joden een ergernis. Want zeker in die wereld waarin de kruisdood de meest verachtelijke dood was. Een dood van opstandelingen en weggelopen slaven. Een gekruisigde heiland, een gekruisigde zaligmaker, dat ging tegen alle normen van wellevendheid en tegen alle normen van weldenkendheid in. Nee, een gekruisigde zaligmaker, daar zijn we te goed voor. Zo leefde de Jood. En zo leefde de Griek in de dagen van Paulus. En zo leven Joden en Grieken in hun onbekeerde toestand vandaag ook nog in Nederland. Maar juist dat aanstotelijke van het evangelie. Dat om zaligmaker te worden en om zaligmaker te zijn, Jezus Christus gekruisigd, gestorven is. Dat is het grote geheim. En waar worden we dan met name op gewezen? Nee, niet op de Heer Jezus Christus als een lichtend voorbeeld van deugd en zedelijkheid. Niet als een overwinnende Christus met de kroon der majesteit op zijn hoofd, maar als de bebloede borg die worstelt in de hof van Gethsemane. O mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Als de man van smarte onder een inktzwarte hemel, teken van de godsverlating die het uitschreeuwt. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Waarom moest die Christus gekruisigd worden? Wel omdat de zonde zo verschrikkelijk zwaar is in de ogen van een heilig God. Wel omdat de schuld zo verschrikkelijk hoog is in de ogen van een rechtvaardig God. Door het kruis worden we herinnerd aan de diepe ernst, de diepe breuk die geslagen is vanwege onze zonde. En het is de gekruisigde Christus als het enige fundament en de enige weg om van onze zonde behouden te worden en van onze schuld behouden te worden, die verkondigd moet worden aan alle volken. Dat betekent, gemeente, dat voor velen die de naam van de Heere Jezus in de mond nemen, die Jezus geen waarde heeft. Want ze nemen genoegen met Jezus als een inspirerend voorbeeld. U zou eens moeten lezen in de moderne geschriften vandaag hoeveel keer Jezus daar alleen maar als een inspirerend voorbeeld voor wat dan ook wordt geschilderd. Maar de gekruisigde Christus is voor hen een verborgenheid. Of mensen die alleen maar bij het koninklijke van de Heere Jezus Christus leven. Christus als koning en wij zijn zijn strijders en zijn onderdanen. En wij mannen, broeders en vrouwen, zusters doen dit en doen dat in de naam van hem. Maar ik vrees dat ze de gekruisigde koning een borg voor hun schuld, voor hun hemelhoge schuld niet nodig hebben. Nee, dat woord de gekruisigde wijst ons en wijst de hele wereld op de breuk van de zonde, op het finale bankroet wat er bij ons is vanwege de zonde. En zo klinkt de belofte van het evangelie, niet in een brave wereld die wat inspiratie nodig heeft, niet in een strijdbare wereld die de slagorden wil zien en de bazuingeklank van het koninkrijk wil horen. Maar zo klinkt het evangelie van Christus midden in een wereld verloren in schuld. En dan moeten we er goed op letten. Terwijl dat het hart van de prediking van Christus is, het kruis tegenover de schuld en tegenover de verlorenheid, dat dat aan de hele wereld verkondigd mag worden. Zonder onderscheid. We mogen bij de prediking van het evangelie geen onderscheid maken. Zo laat onze belijdenis op grond van de Bijbel ons hier horen. Het moet verkondigd worden aan alle volken, talen en naties. U weet dat uit het zendingsbevel van de opgestane Heere Jezus Christus uit Matteüs 28. Ga dan heen en verkondig het evangelie aan alle creaturen. Dat betekent, er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen huidskleur of tussen ras en stam. Wat niet al, uitgesloten. Maar het betekent ook, en dat komt nog wat dichterbij, dat we bij de prediking van het evangelie geen onderscheid mogen maken tussen mens. In die zin, ja, dit evangelie wordt u verkondigd, maar het wordt alleen maar verkondigd aan een bepaald soort mensen. Alleen aan mensen die toch wel een beetje ernstig leven. Of aan mensen die toch wel een beetje besef hebben van hun zonde. Nee, het evangelie van de gekruisigde Christus wordt in al zijn breedte aan alle zondaren, aan alle creaturen verkondigd die onder het geklank van het evangelie komen. Niemand uitgezonderd. En wanneer het evangelie verkondigd wordt in zijn ernst en in zijn liefelijkheid en in zijn aandrang, dan mag u niet zeggen, zou dat evangelie wel betekenis hebben voor mij? Het komt tot alle mensen, zonder onderscheid. En dan komt daar een belangrijk zinnetje bij. Het moet gebracht worden met bevel van geloof en van bekering. Met bevel van bekering en geloof. Ja, dat spreekt voor sommige mensen vanzelf. Die zeggen natuurlijk, mensen moeten opgeroepen worden tot bekering en geloof. Voor anderen, ja, is dat een beetje een kant van de belijdenis waar ze toch wat vragen bij hebben. Want gemeent, al kunnen we er vanavond maar kort over zijn, rondom dit kleine stukje is heel wat te doen. Niet alleen in de dagen waarin de Dordtse leerregels geschreven werden toen in die remonstrantse twisten, maar ook vandaag aan de dag, in de discussie met de evangelische beweging en binnen onze eigen gereformeerde gezindte, liggen hier accentsverschillen en gaan hier wegen uiteen. Ja, zelfs binnen onze gereformeerde gezindte, die allemaal de Dordtse leerregels onderschrijven. En laten we dan meteen maar heel concreet worden. Prediking is ten diepste verkondiging van de eis en van de belofte van God. Daar hoort bij de prediking van de belofte de eis of het bevel van bekering en van geloof. Prediking mag dus niet uitsluitend zijn een beschrijving vanuit de Bijbel van wat Gods kinderen doormaken. Dat moet ook gebeuren. Dat staat ook in de Bijbel. En dat behoort ook bij de prediking. Begrijpt u me niet verkeerd. Maar daarin mag de prediking niet opgaan. Prediking mag vooral niet zijn een beschrijving van wat Gods kinderen doormaken met aan het eind alleen maar een wens. Och, mocht u dat ten deel vallen. Er mag best ook eens zoiets in de preek gezegd worden. Wat een zegen als u dat ten deel valt. Of zelfs mocht u dat ten deel vallen. Maar als in iedere preek dat steeds opnieuw zo aan de orde komt, doet men tekort aan wat hier staat. Want de prediking is niet in de eerste plaats beschrijving van wat er ligt in het leven van Gods kinderen. Al hoort dat er wel bij. Prediking is in zijn diepste betekenis naar het woord van de Heere verkondiging. Eis. Het werk van een heraut. Zo kwam Johannes de Doper als de grote voorloper. Als de heraut, de koning komt, bekeert u en gelooft het evangelie. En als de Heere Jezus, Matthäus 4, de prediking van Johannes de Doper overneemt, dan zegt hij het in bijna dezelfde woorden als Johannes de Doper. Het koninkrijk Gods is nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. En als de apostelen na de opstanding van Christus beginnen te preken, Lucas 24, dan zegt de Heere Jezus tot hen, en gaat nu heen, verkondig het evangelie, predikende de bekering tot God en de vergeving van zonde. Prediking is de roep van de heraut, die zegt, de koning komt, bereid u, bekeert u, gelooft het evangelie. En waar die oproep ontbreekt en veranderd wordt alleen in een vrome wens, daar kan het wel heel rechtzinnig klinken. Maar heeft men toch een wezenlijk tekort in de rechte heraultenroep die de prediking moet zijn, de verkondiging. Alzo zegt de Heere, bekeert u van uw boze werken. Ja, maar zegt iemand, dreigen hier dan geen gevaren? Want dat zeiden de remonstranten toch ook. U hebt het in het begin nog aangehaald. Die bevelen de mensen om te kiezen voor Jezus. Zoals men dat in het begin van de evangelische beweging in Engeland onder de Wesley's, John en Charles Wesley in de 18e eeuw had, met die grote samenkomsten van de methodisten, dat John Wesley en Charles Wesley openlijk zeiden van Christus is voor u allen verkozen. Allen gestorven, kiest nu de Heere, kiest nu voor hem. Doe het nu, doe het vandaag, doe het nou. Inderdaad, die kant moeten we niet op. En die kant bedoelt de Dordtse leerregels uiteraard ook niet op te gaan. Bevel van bekering en geloof. Laten we het nog één keer goed lezen. Er staat niet zoals de remonstranten dat graag wilden, bevel tot geloof. Maar er staat bevel tot bekering en geloof. En dat is bijbels. Ik heb net al een paar teksten aangehaald van Johannes de Doper, van de Heere Jezus zelf, van de opdracht aan de discipelen, dat wanneer de Heere opdracht geeft om te prediken, dat die eis op de lippen van de apostelen gelegd wordt, maar dan altijd een dubbele eis, verkondigende bekering en vergeving, of bekering en geloof. Dat is bijbels. En bekering in de Bijbel is een werk van God. En geloof in de Bijbel is een werk, nee, niet van de mens, maar van God. Want dat staat in de Bijbel. Als aan de Efeziërs geschreven wordt dat ze tot geloof en tot bekering gekomen zijn, dan wordt daarbij gezegd, en dat niet uit u, Efeze 2, maar het is Gods gave. En in Handelingen 13 staat, en er geloofden er zovelen als er gekozen hadden, wel nee, als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. En de bekering, de Heere Jezus heeft erover gesproken in deze reden met Nicodemus, Johannes 3, de wedergeboorte, dat is een werk van God. Ja, maar hoe kan dat nou, zegt iemand? Als bekering een gave van God is en het geloof een gave van God is, hoe kan de Heere dat dan eisen? Wel, het antwoord is misschien niet zo eenvoudig en toch ook weer wel. De Heere eist geloof en bekering omdat Hij God is. Omdat Hij kan eisen wat Hem behaagt. En vervolgens, dat geloof en die bekering, daar heeft de Heere recht op. De Heere heeft er recht op dat wij zijn schepselen Hem zouden dienen in een hartelijk geloof en in een toewending, in een bekering tot Hem. Ja, maar zegt iemand, dat kunnen we toch zomaar niet? Nee, inderdaad. En daarom moet de eis verkondigd worden, tezamen met de belofte. De eis is: bekeert u. Bekeert u. De eis is: gelooft het evangelie. Opdat we met die eis in de nood en in de schuld zouden komen. Heere, u eist geloof en bekering, maar ik heb het niet. Mag ik het vragen, gemeente, zijn we daar wel eens terechtgekomen? Bij alle discussies die er ook over deze dingen zijn onder ons en in de hele gereformeerde gezinte, zijn we daar terechtgekomen. Onder de krachtige prediking van het woord van de Heere zelf, dat we de eis van God niet terzijde konden schuiven, maar dat we met de eis van God in de nood kwamen. Heere, u eist bekering, maar ik heb het niet. Heere, u vraagt bekering, maar ik kan het niet. Heere, u wijst de weg van de bekering, maar ik weet het niet. O gemeente, we kunnen nog zo makkelijk doorleven. Dat geldt zeker van iemand die onbekeerd is. Ook al ben je misschien al zoveel keer gewaarschuwd en gelokt en genodigd. Ook al is het evangelie in zijn breedte, in zijn diepte uitgestald. Wat is dat erg? Want daarover gaat het ook in de volgende paragraaf. En we haasten ons om ook daar iets van te zeggen. Doch dat velen door het evangelie, dus die eis en die belofte geroepen zijnde, zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiet niet door het gebrek of de ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis, maar door hun eigen schuld. En laat me proberen met de hulp van God om dat aan uw hart te leggen, vooral als u vreemdeling bent van Gods genade. Wij geloven dat zomaar niet. Dat onbekeerd zijn eigen schuld is. En wij geloven het ook niet dat onbekeerd zijn in elk geval niet te wijten is aan een gebrek in het offer van de Heere Jezus Christus. Oh niet? Nee. Of kent u soms uw eigen hart niet? Want hoeveel keer wordt het niet gezegd? En ik hoor het soms zo ook onder ons. Ja, dominee, ik ben onbekeerd. Maar ja, ik heb heel mijn leven gebeden. En ik bid er nog om. En meer kan een mens toch niet doen? Proeft u niet dat er heimelijk een verwijt aan God in die woorden zit? Nee, u zou het niet openlijk durven zeggen. En u bent daarin wellicht ernstig. En u meent het goed. Maar proeft u niet dat er een heimelijk verzet tegen God en tegen zijn Christus in dat woord zit? Want achter die woorden proef ik dit. Proef ik in het licht van de Schriften dit. Ik heb wel gezocht en ik blijf wel bidden, maar de Heere doet het niet en de Heere wil het niet. Met andere woorden, er is een gebrek aan de bereidwilligheid van de Heere en een gebrek in de algenoegzaamheid van het offer van de Heere Jezus. Anderen heeft hij willen zalig maken, maar mij heeft hij laten staan. Voelt u niet hoe bedriegelijk ons hart is, want zelfs met de meest rechtzinnige woorden geven we God de schuld, bedekt. Heimelijk. En als dat nou eens werkelijk zou gaan wegen. Als dat nou eens werkelijk zou doordringen. Niet maar tot in ons denken. Maar tot in het binnenste van ons hart. Dan zouden we met onze onbekeerlijkheid. En met ons ongeloof niet door kunnen leven. Zoals al te velen. Ook onder ons nog onbekeerd kunnen doorleven. Want dan zouden we zeggen, nee, aan God ligt het niet. Hij heeft zijn woord gegeven, het laten verkondigen, dagen zonder getal, zondagen zonder te tellen. En Christus is uitgestald. Ach, in de jaren dat we gemeente mogen zijn, hoeveel knechten van de Heere, de een met deze, de ander met die talenten, heeft niet het bloed van Christus gepredikt vanaf deze kansel, want dat is verkondigd, gemeente. En Christus is u voorgesteld in zijn dierbaarheid en in zijn schoonheid en in zijn noodzakelijkheid en in zijn algenoegzaamheid. En toch nog onbekeerd, hoe komt het toch? Om als we de dingen echt gaan zien en door het licht van Gods ontdekkende genade gaan inleven, dan is een van de eerste dingen die we gaan zeggen, Heere, dat ik onbekeerd ben, dat ligt niet aan u. Gij zijt rein en goed, maar ik ben het. Het ligt, zo zegt de schrift en de belijdenis stamelt dat na, het ligt aan ons ongeloof, eigen schuld. En dat ongeloof, gemeente, kan verschillende gestalten hebben. Want bij dat woord ongeloof moeten we niet maar denken alleen maar aan bruut ongeloof. Aan mensen die met alles breken en aan mensen die aan Gods woord en aan de kerk en aan de dienst van de Heere zich niets gelegen laten liggen. Zeker, die leven in ongeloof, in open ongeloof. Maar mag ik zo eens heel kort een aantal gestalten van het ongeloof, een aantal gewaden die het ongeloof draagt, aanwijzen? Daar is inderdaad het ongeloof als onverschilligheid. Mensen die of niet meer naar de kerk gaan of in de kerk komen, enkel en alleen uit gewoonte, of omdat vader of moeder dat willen, of omdat man of vrouw dat wil, of omdat ze dat doen voor de kinderen. Nou, dat is nauwelijks verhulde onverschilligheid, want het gaat niet om hun eigen ziel. Mijn beste vriend, als het bij u zo is, is het ongeloof. Ik zeg het in liefde. Ik zeg het omdat uw ziel me ter harte moet gaan en ook ter harte gaat. Het kan zijn dat we opgeslokt worden door wat de Bijbel noemt, Matthäus 13, de zorgvuldigheden van het leven. Nee, dat zijn niet noodzakelijk verkeerde dingen. Dat kan zijn een zaak, dat kan zijn de drukte van het leven aan het einde van de 20e eeuw. En laten we maar eerlijk zijn, zeker wanneer we nog midden in het arbeidsproces staan, dan is de drukte soms te veel om te dragen. Maar de Heere Jezus heeft al voorzegd, het kan wel een strik worden waarin alle indrukken van het woord en alle roerselen onder de prediking verstikken. Het ongeloof kan het gewaad dragen van de zorgvuldigheden van deze wereld, waardoor we ons laten opslorpen. Het ongeloof kan het gewaad dragen van geestelijke slordigheid. We horen het woord en we proberen er ook nog wel uiterlijk naar te leven. Maar in de praktijk van het leven hinken we op twee gedachten. Het onderzoek van het woord, het mediteren, het zoeken van de Heere in de stilte. Het is er eigenlijk niet. We leven vooral door de week zo slordig en gebruiken de middelen van de genade niet. En laten de wereld met wijde teugen binnenstromen in ons leven. Mijn beste vriend, het is ongeloof. Het kan ook zo zijn dat we op een goedkope manier onszelf wat wijs maken in geestelijk opzicht. Dat we denken, och, het hoeft allemaal zo zwaar en zo diep niet. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld. Jezus is toch voor zondaren gestorven en er zijn ook nog mensen die alle eenvoud de Heere vrezen. En we maken heel snel een rekensommetje. En om het te zeggen met de woorden van een oude Urker vrouw, we frommelen onszelf bij het volk van de Heere. Maar vergeten we het niet, als we dat zelf gedaan hebben, als God er niet van weet, dan zegt de Heer Jezus Christus in de diepe geladen ernst van de bergrede, niet ieder die daar zegt, Heere, Heere, zal in het koninkrijk der hemelen ingaan. Ondanks de voorgevel die we opgeschilderd hebben, is het ongeloof. Ongeloof. En wat is nodig dat we aan ons ongeloof ontdekt worden? Opdat we als orme zondaren, zonder geloof en zonder bekering, met een schuld die hemelhoog is en met zonden die diep en groot zijn, leren vluchten naar de troon van Gods genade die in Christus geopend is. Want u kunt wel denken, ja dominee, moet dat nu allemaal, dat we zo op die zonde gewezen worden en op dat ongeloof gewezen worden? Dat maakt de mens toch depressief? Ja, daar hoor je vandaag nogal over. Dit soort prediking zou mensen depressief maken. Alsof de dienst van de zonde en van de duivel de mensen niet veel depressiever maakt dan de ware dienst van God. En alsof het onheilzaam zou zijn als een mens zijn zonde voor God ging belijden. Want deze leer, gemeente, is door de Heere nooit bedoeld om mensen in hun zonde te laten. Om mensen op zichzelf terug te werpen of naar hun eigen schuld terug te stoten. Maar opdat ze in het licht van het woord zouden gaan zien wie ze zijn en gedreven zouden worden, gelokt zouden worden om tot de troon van de genade de toevlucht te nemen en het te zoeken alleen bij die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Kijk, want dat is de lijn die van het begin af in deze drie paragrafen ligt. De eis, het ontdekkende van de prediking moet gebracht worden, opdat de mens wordt wie hij is. Opdat hij ontmaskerd wordt. Omdat hij voor God komt te staan zoals God hem ook werkelijk ziet in zijn schuld en in zijn nood. Opdat hij als een arme zondaar nu de toevlucht leert nemen tot de Heere Jezus Christus. Want laten we één ding heel duidelijk zeggen. Dat is de lijn van het woord, of misschien nog wat preciezer gezegd,
Dat is de lijn van het evangelie. Hoe kwamen mensen tot de Heere Jezus tijdens zijn omwandelingen hier op aarde? Ze kwamen, ja, sommigen met hun eigen gerechtigheid, maar die hadden Christus niet nodig. Die hadden het kruis van Christus niet nodig, het verzoenende bloed van Christus niet nodig. Daar waren ze veel te goed en veel te braaf voor. Veel te ontwikkeld voor, veel te verstandig voor. Maar die tot Christus kwamen, kwamen met hun nood en met hun schuld. Kwamen zoals die vrouw die die vreselijke ziekte had, een vloed van bloed, waardoor ze onrein werd. Volgens de wet mocht ze niet tot de Heere Jezus komen. Maar haar hart ging in haar nood tot die grote koning, rabbi, zaligmaker uit. En ze zegt het, indien ik slechts de zoom van zijn kleed zal aanraken. En daar gaat ze door het stof heen en ze bukt en ze raakt de zoom van het kleed aan. En ze voelt dat kracht van hem uitgaat. Hoe kwam die hoofdman over 100 tot de Heere Jezus, die centurio uit Rome? Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek slechts één woord. En hoe vond Maria Magdalena de Heere Jezus opnieuw op de dag van de opstanding? Ze was Jezus kwijt. Een vrouw, een zondares in zichzelf, 7 duivelen waren uit haar weggenomen. En nu kon ze de Heere niet vinden en dat was haar grootste verdriet en haar grootste gemis. En ze zeggen tegen die vreemde man door haar tranen heen, zeg me, waar hebben ze hem gelegd? En dan hoort ze, terwijl haar ogen verblind zijn door tranen, de stem van de meester, Maria. En door de tranen heen ziet ze hem. Kijk, zo vinden zondaren Christus. Als mensen in nood, als mensen in hun schuld, als mensen in hun rechteloosheid, als mensen in hun onmogelijkheden. O gemeente, zo wordt Christus de gekruisigde verkondigd. Zo wordt hij uitgestald en aangeboden. Ook al hebt u nog zoveel zonden. Ook al hebt u nog zoveel schuld. Ook al zit u nog zo vast. Ook al is uw hart nog zo hard. Ook al bent u nog zo oud. En zegt u, ik heb de tijd voorbij laten gaan. Dat is erg. Maar nog staat Christus in het gewaad van zijn eigen evangelie voor u. En hij breidt zijn handen uit tot de grootste van alle zondaren. Ziet u in gedachten het bloed druppen uit die doorboorde handen. Ziet u hoe bereidwillig hij is die het ooit gezegd heeft. Komt allen tot mij die vermoeid en die beladen is zijt en ik zal u rust geven. Hoort u hem spreken tot in het laatste Bijbelboek toe, indien iemand dorst heeft, die komen en drinken van het water des levens om niet. Kan het neerbuigender? Kan het lieflijker? Kan het ruimer? Wat, zo denk ik aan een woord van McShane, ontbreekt er aan deze Christus, dat u, een onbekeerde vriend, hem niet zoeken wilt? Wat voor smet ligt er op zijn lijden, wat voor tekort is er in zijn werk of in zijn schoonheid, dat ge hem niet boven alles nodig hebt? O Christus, klopt ook deze avond onder de prediking van het woord aan uw hart en aan het mijne.
En hij zegt, doe mij open. Ja, maar dominee, zegt iemand, die deur open doen, dat kan ik niet. Mijn beste vriend, in gedachten kom ik naast u zitten. En zegt, ik kan het ook niet. Ik kan het nog steeds niet. Ik kan alleen die deur van mijn hart, met al de grendels van mijn zonde en van mijn afdwalingen, steeds maar weer barricaderen. Geen plaats. Geen plaats. Maar hij komt zelf. En dat is nu het geheim van het evangelie. Dat is het geheim van de leer die ook in de synode van Dordrecht werd verdedigd. Dat Christus niet alleen op Golgotha een volkomen zaligheid heeft aangebracht. En dat bezegeld heeft met dat wonderlijke machtswoord, het is volbracht. Maar dat hij zelf door zijn lieve geest die zaligheid ook binnendraagt in het gesloten zondaarshart. Niet alleen de verwerving van het heil, maar ook de toepassing. Ook die persoonlijke toepassing is van A tot Z een werk van Christus, een werk van God. Nou, als u nou echt een verloren zondaar bent, heb u toch zo'n zaligmaker nodig? Niet een halve zaligmaker, die alleen de zaligheid verworven heeft. En nu hangt het van u af of u daarvoor kiest. U zegt, dan zou ik er nooit komen. En een kind van God vanavond in de kerk zegt, dominee, als het zo lag, dan zou ik het vandaag nog verliezen. Maar een zaligmaker die niet alleen het heil verwerft, maar die het ook uitdeelt en toepast. En door zijn woord en geest onder de prediking komt. En vanuit de oude bladen van de Bijbel spreekt tot mensenkinderen. Spreekt tot een verbrokene van hart. En het zegt tot een mensenkind voor wie het niet meer kan. Ziet, ik ben het. Ik ben de weg. En de waarheid. En het leven. En zo krijgen zondaren betrekking op Christus. Ze krijgen hem lief. Ze krijgen hem nodig. Hij wordt voor hen de ene. En wat meer ze van hem onderwijs ontvangen, wat meer ze gaan zien, dat God me vond in Christus, dat is niet om iets van mij. Dat is enkel genade. O gemeente, als we hier nog niets van kennen, laat het dan een aansporing van Gods wegen zijn, de prediking van het evangelie, om deze zaligmaker te zoeken. Om met uw blinde ogen te smeken, Heere, open u mijn ogen. Om te vragen over uw onwillige hart, Heere, verenig u mijn hart tot de vrezen van uw naam. En open mijn ogen en neig mijn hart om de zaligheid te zoeken en te vinden in de gekruisigde Christus alleen. Dan ontvangt God de eer en het is tot uw zaligheid. En dan stamelt u het mee. Merk op mijn ziel. Te midden van al mijn verlorenheid en schuld, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis door het evangelie, door de belofte van het evangelie, tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging in gebed. Heer, heb eerbiedig dank dat we op deze dag uw woord mochten overdenken. Wil u het zegenen? Wil u het toepassen door de geest van Christus? Heer, wanneer we nog onbekeerd voortleven, o, druk u zelf dat woord op onze zielen. En geef dat we in de weg van dat woord u mogen zoeken en u mogen nodig krijgen. En laat het dan zo mogen zijn dat die gezegende Heere Jezus Christus meer en meer betekenis mag gaan krijgen voor degene die u vrezen. Wil u met ons zijn deze week die we begonnen zijn. Wil u ons sterken bij alle werk. Laat het woord van deze zondag mee mogen gaan, dat we het overdenken, erover mediteren. Wil deze week ook zijn met alle ambtelijke werk. Wees ook met de extra vergadering van de klasses die aanstaande dinsdag overmorgen zal plaatsvinden. Heer, u weet welke moeilijke vragen daar liggen. Wil u licht, wijsheid, standvastigheid, eerlijkheid en bovenal geestelijkheid, gebondenheid aan uw woord geven. En laat de uitslag zo mogen zijn dat we ons verwonderen mogen. Ontferm u over ons en over onze kinderen. In uw grote barmhartigheid, we vragen het uit genade. Uw naam dankend voor alles wat u gaf, om Jezus wil. Amen. Psalm 52, vers 7 zingen we als slotzang. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.